Gemeente, er is één mededeling en dat is, zo de Heere wil, aanstaande dinsdagavond zal er bijbellezing zijn om 7:45. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 7, de versen 1 en 3. Psalm 7, o Heer, mijn God, vol zalig wezen. En vers 3, zo moet mijn vijand op de hielen mij volgen, ja geheel vernielen. Psalm 7, 1 en 3.
Thank you.
willen wij, gemeente, ons nu herstellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van Seren mond. 33, vers 5, nadat wij geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw dienstmaagd, nog gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt u in Matteüs 26, wordt gevormd door de versen 36 tot en met 46. Dat is Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. En daar lezen wij het woord van de Heere. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. En toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaapt nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing. De tekstgemeente vindt u in Psalm 22. Psalm 22, daar vindt u de tekst voor de prediking. En het wordt gevormd door de versen 3 tot en met 7. Psalm 22, de versen 3 tot en met 7. En daar lezen wij Gods woord. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij zuster Hamelink en haar kinderen, haar geliefden gedenken in verband met de begrafenis van afgelopen week van broeder Hamelink. Maar daarbij ook nog willen wij deze familie opdragen, omdat plotseling deze week een zwager van zuster Hamelink is overleden. Hij was nog aanwezig op de begrafenis en is kort daarna plotseling overleden aan een hersenbloeding. We willen ook denken aan de familie De Jong, na de begrafenis van hun geliefde. We willen ook denken aan zuster Kiewiet Ververs, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, waarvoor dankbaarheid is. En ook Jan van der Hel, de zoon van broeder en zuster Artjan en Lianne van der Hel, moest 2 nachten naar het ziekenhuis, wegens uitdrogingsverschijnselen, gevolgen van een ernstige griep, maar hij mag het nu weer goed maken, is weer thuis. We willen ook denken aan zuster Kater, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en mag het redelijk wel maken. En de Heere heeft ook zijn zegen willen geven aan broeder en zuster Bas en Herma Vilerius. Ze werden verblijd met de geboorte van een gezonde zoon afgelopen vrijdag 22 februari. En zijn naam is Floris Willem. En daar willen we de Heere voor danken. Zullen we samen bidden en danken. Heilige, soevereine, almachtige God, Gij die goed zijt in al uw weg en werk, het is in uw goedheid dat u ons hier bijeengebracht hebt in uw huis deze morgen. En we zien uw macht in heel ons leven, dat u ons onderhoudt en spaart en draagt. Maar we zien uw macht ook tentoongespreid in de natuur, dat u de sneeuw geeft. U geeft de ijs en u beheerst het weer. U beheerst deze aarde en u beheerst ook onze levens. Maar Heere, we zien uw grote macht en genade tentoongespreid in uw woord. Wanneer wij gelezen hebben vanmorgen weer een gedeelte van het lijden van de borg, hoe u geleden hebt in Gethsemane, hoe u geroepen hebt bij dag en bij nacht en uw God antwoordt u niet. En wanneer wij daarover willen proberen na te denken vanmorgen, vragen wij u om uw zegen. En bidden wij u om de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Want we belijden u in onszelf, zijn wij niet bij machte om uw woord te peilen. Van nature begrijpen wij uw woord niet. En ook een verlicht mens, een mens die de genade van de Heilige Geest mag ontvangen, moet ook zeggen: leer mij, o God, uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken al mijn gedachten. Wie kan toch dat nameloze leed wat u hebt doorgemaakt, Heere Jezus, peilen? O, wij bidden u of u ons wil verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Dat wij klein en afhankelijk worden. En dat wij mogen beseffen dat u zo goed bent en dat voor slechte mensen. En dat wij daarom ons leren verootmoedigen en onszelf verloochenen. Dat we onszelf niet meer zoeken, maar dat we uw eer zoeken en uw naam op het hoogst mogen beogen. Heere God, we bidden u of u met uw Heilige Geest plaats wilt maken in ons leven voor u. Van nature is er bij ons geen plaats, maar wij zijn van nature gericht op onszelf. En zo hebben wij de genade van de Heilige Geest nodig om ons tot bekering, om ons tot een nieuw leven op te wekken. Heere, wilt u zo werken onder hen die nog dode ranken zijn, die het zelf misschien niet eens beseffen, die nog een goed oordeel over zichzelf vellen, maar waar uw woord toch anders over oordeelt. Wilt u met uw Heilige Geest zondaren ontdekken aan hun verloren staat? En wilt u hen opwekken om het leven buiten zichzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus? We bidden u ook of uw volk en kinderen wilt verder leiden op de weg ter zaligheid. Of zij meer licht en zicht mogen ontvangen op wie u bent en wat u gedaan hebt om uw volk zalig te maken. Wilt u uzelf verheerlijken in ons midden en wil uit genade op ons neerzien. Heer, u bent het waard om gediend en geloofd te worden. U bent het waard om aanbeden te worden en geëerd te worden. Het is zo goed om voor u te leren leven. Leer ons dat geheim. Heere God, geef daartoe kracht om te luisteren naar uw woord. En kracht aan uw dienaar om te spreken zoals hij moet. Heere, we bidden ook voor de gemeente, zijn verschillende gezinnen, ook op vakantie nu deze week. Wilt u hen bewaren en sparen, ook daar waar ze zijn, op hun vakantieadres. En veilig ook weer terugbrengen in ons midden. Er zijn er ook verschillende zieken die vanwege griep of allerlei aandoeningen toch thuis zijn gebleven. Wil ook hen nog weer beterschap geven. En geven dat er ook meegeluisterd mag worden en dat dat tot stichting mag zijn. Heren, we willen u ook bidden voor hen met zorgen, hen met moeite, hen met een kruis die gedragen wordt, hen met vragen, hen met moeite waar anderen niets vanaf weten. Heere God, wij bidden u om het licht van uw Heilige Geest, om de vertroosting die u schenkt en de genade en de kracht, of u uitkomst wilt geven, uw zegen wilt bereiden. Zo mogen wij uw naam ook danken dat u ook uw genade gegeven hebt aan de jonge Jan van der Hel. We danken u dat hij na twee nachten weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wil ook in zijn jonge leven werken met uw Heilige Geest. Dat hij op een jonge leeftijd u mag leren vrezen en mag beseffen dat hij afhankelijk is van u, de levende God. Heren, wij danken u dat zuster Kater ook weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Hebt haar bewaard en gespaard. Hebt haar ook voor benauwdheid willen bewaren. En u bent haar goed en nabij geweest. Ze mocht ook vertroost wezen door uw genade. Heren, zo danken wij u voor uw ontferming. Wil het verder nog alles wel maken. En geven dat zij en haar man haar hun weg op u mogen wentelen. En wilt u dan hen onder uw zorg nemen. Zo danken wij u ook dat zuster Ida Kiewit-Verwes terug mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, ge zijt ook daar haar goed en nabij geweest. Gedenk haar ook verder, dat ook er besef mag worden dat er niets bij geval gebeurt in ons leven. En dat alles ook in ons leven ook een roepstem aan ons is, om ons voor u te verootmoedigen. Dank u voor het goede wat u haar en haar man hebt gegeven, en zegen haar en haar man verder in uw gunst en goedheid. Trouwe Heere, ge zijt ook goed geweest voor broeder en zuster Bas en Herma Vilerius, dat zij een gezond baby, een jongetje mochten ontvangen uit uw hand. U hebt het leven van de moeder gespaard. U hebt nieuw leven geschonken. O, geef ook dat dit jonge leven, dat het niet alleen geboren zal zijn, maar dat ook wedergeboren zal worden. En dat het ook uw kind mag worden. En dat het aan u verbonden mag zijn. Dat het een kind mag zijn voor de eeuwigheid in uw aanwezigheid. Wilt u daartoe ook de ouders kracht en liefde en genade geven, om ook dit kind op te voeden naar de eis en de vermaning van uw heilig woord. Geef dat ook de moeder weer mag opknappen en aansterken. En wilt u alles welmaken in uw grote genade. Heren, zo komen wij tot u ook met de rouwdragende gezinnen in ons midden. We bidden u voor zuster de Jong, die deze week aan het graf moest staan van haar man. Wil haar vertroosten, nabij zijn, versterken ook in de toekomst. En in het bijzonder ook zuster Hamelink en haar kinderen en geliefden. Wilt u hen versterken ook in de komende tijden. En in het bijzonder, Heere, wilt u hen vertroosten, dat zo plotseling zij alweer met de dood geconfronteerd werden. Nu een geliefde zwager werd weggenomen. U weet wat dit betekent, alweer een roepstem. Alweer verdriet in deze familie gekomen. Wilt u een vertrooster zijn? En ook als er weer dan deze week aan een graf moet worden gestaan, wilt u dan ook kracht geven, ook als gedachten zich vermenigvuldigen. Wilt u de trooster Israël zijn en de ontfermer. En geef ook dat zuster Hameling mag ervaren dat zij gedragen wordt als op eeuwige armen. Heere, gedenk zo de gemeente met allen die eraan verbonden zijn. En wil in gunst ons nu gedenken, maar gedenk niet alleen ons. We bidden u ook voor uw kerk, die op alle mogelijke plaatsen bijeenkomt. Heere, laat Sion mogen welvaren. Laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden. En laten er nog velen vandaag tot bekering mogen komen, opdat uw huis vol mag worden, tot eer van uw naam. Hoor ons om Christus wil, tot eer, roem en prijs van uw heerlijke naam, uit genade. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid nu de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is vandaag bestemd voor de werkgroep Oost-Europa. De Heere zegen u en uw gaven. En dan willen we ook zingen Psalm 22, de versen 2 en 3. 22, 2 en 3. Thank you. Gemeente, wanneer wij in Gods woord lezen, dan vinden we daarin het lijden van de Heere Jezus beschreven. En dat vindt u in de evangeliën, daar worden de verschillende feiten beschreven. En dan lezen wij wat de Heere Jezus zo, wat hem is aangedaan. We lezen de verschillende fasen van zijn lijden. Het verhoor, dan de zweepslagen en dan door de soldaten en dan bespot en dan gekruisigd en de mensen om het kruis heen. En dan leest u de feiten wat ze de Heere Jezus aangedaan hebben. Maar u leest niet zozeer in de evangeliën wat de Heere Jezus inwendig heeft meegemaakt. Wat de Heere Jezus inwendig persoonlijk voor zichzelf beleefd heeft. Tot op zekere hoogte leest u het dat de Heere Jezus vreselijke dorst had. En dat zijn God hem verlaten had. Maar uiteindelijk wordt daar niet zo diep op ingegaan hoe de Heere Jezus het zelf beleefd heeft. Maar dat leest u wel in Psalm 22. Daar vindt u een beschrijving in het Oude Testament wat de Heere Jezus beleefd heeft aan het kruis. En dat heeft de Heere Jezus 1000 jaar van tevoren geïnspireerd aan David. En daar leest u in menselijke woorden wat het betekende dat de Heere Jezus die pijn en dat lijden en die moeite heeft moeten doorstaan. En vorige week hebben we de verzen 1 en 2 gezien. En nu bezien we dan de verzen 3 tot en met 7. Daar staat dan: mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig wonend onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. We zien dan, gemeente, hier de lijdende man van smarten. En we letten ten eerste op zijn liefde, ten tweede op zijn belijdenis en ten derde op zijn tegenstelling. De lijdende man van smarten, we letten op zijn liefde, we letten op zijn belijdenis en we letten op zijn tegenstelling. We hebben vorige week in vers 2 gezien hoe de Heer Jezus geroepen heeft vanuit de buitenste duisternis dat God hem verlaten had. En dat is de weerklank van wat we vinden aan het kruis, dat de Heer uit die 3-urige duisternis geroepen heeft dat God hem verlaten had. Maar vers 3 hier in Psalm 22 gaat nog verder. En beschrijft nog meer over dat roepen van de Heere Jezus Christus. Want de Heere heeft nog veel meer geroepen vanuit zijn tere ziel. En hier lezen wij dat de Heere geroepen heeft dag en nacht tot God. Hier spreekt Christus in Psalm 22. Het is een messiaanse psalm. En wanneer er staat: ik roep desdaags en desnachts, dat wordt gezegd van Christus. Hij riep tijdens zijn lijden dag en nacht tot God. Hij riep tot zijn God. Want het begint met de woorden: mijn God. En daar heeft de Heere Jezus altijd aan vastgehouden. Ook toen er geen enkel antwoord was. Ook toen hij in buitenste duisternis was. Hij hield vast aan die woorden: mijn God. Hij heeft altijd vastgehouden aan zijn God. Hoe diep zijn lijden was, in liefde heeft hij zich altijd onderworpen aan God. En noemde hij God mijn God. Daaruit blijkt de volmaakte liefde wat de Heere Jezus had tot zijn God. Ondanks zijn lijden, ook al verlaat u mij en ook al antwoordt u mij niet, u bent toch mijn God. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. De Heer riep desdaags, overdag, overdag. Hoe is het gegaan? Tijdens zijn verhoor, tijdens zijn slagen, tijdens zijn martelingen. Hij heeft zijn God aangeroepen. Dat lezen we niet in de evangeliën. Maar dat leefde in zijn ziel. En zo is het ook. Hoe kunnen de martelaren het doorstaan wat er allemaal hun aangedaan wordt? Ze bidden voortdurend tot God om kracht, om hulp. U kunt getuigenissen lezen van Ivan Moisev in 1983... toen hij door de KGB in een heel klein Fries kistje eigenlijk opgeborgen was. Hij kon zich niet bukken, maar dan schreef hij er later over hoe hij daar voor zichzelf, Psalm 23, maar steeds opgezegd heeft om er doorheen te kunnen komen. De martelaren hebben ook geroepen tot God. Hier leest u van de Heere Jezus. Hij riep desdaags tot zijn God. Die hele vrijdagmorgen, vanaf de vroegste ochtend, heeft hij geroepen tot zijn God. Toen hij zweeg voor hen die hem smaadheid aandeden, heeft hij geroepen in zijn hart tot zijn God. Hij riep desdaags. En hij riep. Ook tijdens overdag, tijdens die drieurige duisternis uit Matteüs 26, daar lezen we van. En de Heere Jezus heeft geroepen, maar hoe heeft hij geroepen? Hij heeft geroepen als borg. Hij heeft geroepen als de lijdende man van smarten. Hij heeft geroepen als degene die moest afbetalen en die wilde afbetalen de schuld van zijn volk. Hij heeft geroepen als de vloekdrager. Als de borg die ten volle de straf moest dragen. Hij riep, maar God antwoordde hem niet. Kijk, de Heere Jezus riep daar als de borg, als de vloekdrager, als mens. De Heere Jezus had daar kunnen roepen als de Zoon. Hij had kunnen roepen, mijn Vader, zend mij 12 legioenen engelen. En ze waren gelijk gekomen. Matteüs 26, vers 53. En er waren gelijk al die vervolgers onmiddellijk verteerd. En dan was de Heere Jezus volkomen verlost. En dan was het voor eeuwig verloren geweest voor zijn bruid. En daarom riep de Heere Jezus niet als de Zoon. Maar hij riep als de mens. Als de lijdende man van smarten. En toen kwam er geen antwoord. En heeft de Heere Jezus letterlijk geroepen in Matteüs 26, wat we gelezen hebben. Toen de Heere Jezus, we hebben gelezen van Gethsemane. Kijk, Gethsemane, daar gaat het over. De Heer Jezus heeft geroepen desdaags tijdens zijn vervolgingen, tijdens zijn slagen en tijdens de drieurige duisternis. Toen was het eigenlijk overdag, maar het was duisternis. Toen heeft de Heer Jezus geroepen overdag, maar de Heer Jezus heeft ook 's nachts geroepen. zegt de tekst. Wanneer heeft hij 's nachts geroepen? Dan denken we aan Gethsemane, daarom lazen we dat ook. Daar leest u het, hoe de Heer Jezus letterlijk 3 maal zo intens geroepen heeft tot zijn God. Toen was hij bedroefd tot de dood toe en hij riep zijn God aan. En toen verscheen een engel om hem kracht te geven, om hem te versterken. Dat leest u in Lucas 22, vers 43, dat een engel kwam om hem te versterken. En waarom is de Heer Jezus versterkt? Was dat een vertroosting? Was dat een bemoediging? Was dat een heerlijk gebeuren? Dat was niets anders, gemeente, dan de Heere Jezus als mens kracht geven, opdat hij nog meer kon lijden, opdat hij nog meer moest doorstaan. Daarom gaf die engel hem kracht. Als mens moest hij kracht ontvangen. In Gethsemane zag de Heere Jezus die verschrikkelijke toren van God op de zonde op zich afkomen. En hij schreeuwde het uit met tranen. En de Heere Jezus had gedurende zijn leven vaak 's nachts geroepen tot zijn God. Maar steeds was dat in gemeenschap met zijn God. Maar nooit had hij een nacht meegemaakt als deze nacht in Gethsemane, toen hij dodelijk beangst werd. Hij riep des nachts en hij had geen stilte. Wat betekent dat? Hij had geen stilte. Dat betekent, hij hield niet op. Hij bleef roepen. Hij hield niet op, maar hij had geen verhoring, want hij moest de straf op de zonde dragen. De schuld van zijn volk moest hij dragen, maar hij bleef roepen, want hij wist dat God alle macht had om hem te verlossen. En zo kon de Heer Jezus zeggen, ik roep u aan desdaags, ik roep u aan 's nachts. Ik blijf op u hopen. Gij antwoordt mij niet, maar ik blijf tot u roepen. Gij zwijgt, maar ik zal tot u spreken. U hebt mij verlaten, maar ik zal op u hopen. En ik hou niet op tot u te roepen. En waar riep de Heer Jezus dan om? Wat drukte nu op de Heere Jezus? Waarom riep hij God aan? Wat was nou de inhoud van dat gebed? Was het om verlossing te krijgen van de lichamelijke pijn? Was dat die beker waarvan hij vroeg, zo het mogelijk is, indien die beker mij voorbij zal gaan? Was het om de lichamelijke pijn? Nee, dat was het niet. Dat wilde hij wel dragen. Was het om de aanvallen van de duivel, de pijnlijke aanvallen van de duivel? Nee, daar ging het de Heere Jezus ook niet om, hoe erg die ook waren. Was het om de spot en de smaad van de mensen, om zo uitgelachen te worden, naakt aan een kruis gehangen te worden? Nee, daar ging het de Heere Jezus ook niet om. Het was ook niet angst voor de dood. Al deze zaken vormden niet de oorzaak voor zijn roepen. Het ging de Heere Jezus hierom, dat hij het licht van Gods aangezicht zou ontvangen. Dat hij de nabijheid van zijn God zou ontvangen. Het ging hem niet om verlossing van pijn of leed, maar het ging hem om de gemeenschap met God, want de verberging van Gods aangezicht was voor de Heere Jezus bitterder dan de dood, bitterder dan de pijn en de smaad en de spot. Het ging hem om God zelf. De uitstoting uit de nabijheid van zijn God. Dat was het vreselijke. En dat kon de Heere Jezus niet verdragen. En zo moest het ook zijn. Het moest ook onverdraaglijk voor de Heere Jezus zijn, dat zijn God hem zou verlaten. Het moest voor hem onverdraaglijk zijn. Daaruit blijkt hoe heilig en hoe goed en hoe zondeloos de Heer Jezus was. Hij moest bidden om de nabijheid van zijn God, om nu passief te zijn, om nu onverschillig te zijn onder de afwezigheid van zijn God. Dat zou zonde geweest zijn. Wij vinden het niet zo erg om op een afstand van de Heere te zijn en om zelf zonder God een bepaalde weg op te gaan. Wij hebben het allemaal gedaan omdat wij verdorven zijn. Maar Jezus wist dat tevreden zijn met de afwezigheid van God niet alleen fataal zou zijn voor een mens, maar het zou ook zondig zijn. En daarom als Jezus niet geroepen had om zijn God, dan had hij gezondigd. Hij moest roepen, daaruit blijkt dat het voor hem onverdraaglijk was. De nabijheid Gods, dat was voor hem het allervoornaamste. En ook al kreeg hij geen antwoord, hij moest roepen. Hij had geen stilte, hij hield zich niet stil. En daaruit blijkt hoe lief hij zijn God had. Zijn totale mens zijn was gericht op God voor de volle 100%. Alles wat hij deed het Gode. En toen zijn God niet hoorde, was de Heer Jezus toch lieflijk in de ogen van zijn Vader, van zijn God. Hier bleek hoe lief de Heer Jezus zijn God en Vader had. En in Gethsemane bad hij dan of het mogelijk zou zijn dat de beker van de godsverlating hem mocht voorbijgaan. Hij bad, want hij wist dat de Heere God tot het gebed oproept, dat de Heere God tot het gebed uitnodigt. Toen heeft de mens, de Heere Jezus Christus, ook gebeden. En zijn gebed was ook een goed gebed. Het was een gebed om God zelf. En zo'n gebed is ook goed in Gods ogen. En daarom mag zo'n gebed ook gebeden worden. En dat heeft de Heere Jezus dan ook gebeden tot 3 maal toe. En Jezus wist dat niets onmogelijk is bij God. En daarom bad hij: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Jezus pleit hier ook op Gods almacht. En hij onderwerpt zich aan Gods wil. Zo was zijn gebed ook hier volmaakt en zondeloos. En verder gaat de Heere Jezus niet. Hij geeft geen eisen. En dan staat hij op van het gebed. En na een poos herhaalt hij weer datzelfde gebed. En weer buigt hij voor de wil van God. Hij staat weer op van het gebed. En dan voor de 3e keer bidt hij dit gebed. En steeds in diepe afhankelijkheid en met onderwerping aan zijn God. Hier zien we zijn liefde tot zijn God en Vader. Hij heeft zijn volk en de zijnen lief gehad tot het einde. Maar hij heeft ook zijn God lief gehad tot het einde. En zo was hij gewillig om te buigen. Ook in de volle werkelijkheid toen het bleek dat zijn God hem verlaten zou. En dat zijn God hem niet antwoordde. Hij bleef hem lief hebben. Gemeente, Wij kunnen niet peilen wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Maar hebt u het nooit dat het lijkt alsof de Heer niet antwoordt? Worstelt u wel eens met onverhoorde gebeden? En wanneer het een goed gebed is, dan zal het u maar niet gaan om wat zegeningen in het leven en wat voordelen in het leven. Maar als het een gebed is door Gods geest gewerkt, dan zal het in dat gebed bij u om God zelf gaan. Dat God beslag op uw leven legt en dat u de zijne bent en hij de uwe, uw God. En dan lijkt het toch alsof God niet antwoordt. Nou, houd dan maar aan, want de Heer nodigt u tot gebed. En het gebed om God is een goed gebed. En bid u dan maar als Jacob van ouds. Uit Genesis 32, vers 26. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Hoe groot uw nood ook is, stort uw hart voor hem uit. En zeg hem dat u zonder hem niet kunt en zonder hem niet wilt. Ook al lijkt het alsof u desdaags geen antwoord krijgt en 's nachts dat de Heere zwijgt, houd aan, grijp moed en blijf hem aanroepen. Hij zal u ondersteunen met zijn kracht en u helpen te blijven bidden, zodat het gebed geïntensiveerd wordt. Hoe pijnlijk het ook kan zijn wanneer het lijkt dat God uw gebed niet verhoort. Bedenk ook heel nuchter, hoe vaak heeft God u niet geroepen en dat u niet geantwoord hebt. Misschien heeft de Heere wel jarenlang in uw leven geroepen en dat u niet geantwoord hebt. En wanneer u nou roept en het lijkt alsof God niet antwoordt, laten we dan niet verbaasd staan. Alsof ons iets overkomt wat heel onrechtvaardig is. Zegt de Heere niet de gehele dag, heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Romeinen 10 vers 21. Laat dat ons maar verootmoedigen en beseffen dat ik ook niet verdien door de Heere verhoord te worden. Maar besef ook daarbij dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat de goddeloze zich zou bekeren en zou leven. En besef ook dat God een hoorder is van het gebed, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dat God niet wil dat de zonde en het verderf zijn schepselen verwoesten. Put daar moed uit en blijf de Heere aanroepen. Want al is de Heere eerst niet verhoord, nog dag en nacht, uiteindelijk is hij wel verhoord. Hebreeën 5 vers 7, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees. Uiteindelijk is hij verhoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar we gaan verder nadenken, gemeente, over deze verzen. Maar we zien niet alleen zijn liefde, we zien ook zijn belijdenis. Want God verhoorde de Heere Jezus niet, ook al riep hij dag en nacht. God antwoordt niet. De Heere Jezus voelde alleen maar de koude echo van zijn eigen roepen weer klinken in zijn hart. En ook al had de Heere Jezus God altijd lief en had hij nooit tegen hem gezondigd, God antwoordde niet. En wat zal de Heere Jezus nu zeggen van zijn God? Wat zal de Heere Jezus nu belijden aangaande zijn God? Nu komt het erop aan, hier wachten de duivelen op. Nu komt het aan op de zaligheid van zijn volk. Wat zal Christus nu van zijn God zeggen? En dan hoort u de machtige belijdenis. Ook al hoort hij mij niet en ook al antwoordt hij mij niet. Gij zijt heilig. Wonende onder de lofzangen Israëls, ondanks het feit dat u mij niet verhoort. Toch zal ik aan u vasthouden, doch gij zijt heilig, smetteloos, rein, volmaakt, onveranderlijk, heilig en goed. Ook al hoort u mij niet, doch van het geloof, het maar van het geloof, doch gij zijt heilig, wonend onder de lofzangen Israëls. En hier staat de zaligmaker voor het aangezicht van een zwijgende God en een God die niet antwoordt. Maar hier staat de zaligmaker op de rotssteen van het geloof. Ook al is iedereen tegen mij. Hebben alle mij verlaten en heeft mijn God mij verlaten. Ik zal toch mijn God eren. Ik zal hem toch aanbidden. Want God is toch heilig en er is geen onrecht in hem. Hij is en hij blijft goed. De Heere Jezus beseft dat er een dikke, duistere wolk om hem heen was en dat hij de schuld van zijn volk, de zonde der wereld aan het wegdragen was. En dat daarom het uitzicht op zijn God belemmerd was. En zijn ziel was vervuld met ontzetting dat God hem niet hoorde. Alle tegenspreken van zondaren, al het doorsteken van zijn vlees, al de aanvallen van de duivelen, al de eenzaamheid van de Godverlatenheid. En in al deze verschrikkingen, dan trekt hij de slotconclusie. Gij zijt heilig. Heilig. Zo'n rijk woord. In absolute zin. Een heiligheid zonder blaam, zonder smet. God is ver verheven boven elk aanklacht van zijn heilige wet. Hij is ver verheven boven elk verwijt van mensen. Hij is heilig, goed en zuiver. En allen die verdoemd moeten worden, die zullen hem moeten belijden, doch gij zijt heilig. Ze zullen geen onrecht in God zien. En ze zullen beseffen, het is onze schuld dat wij hier onder de straf zijn. En al hun zonden zullen terugkomen wat ze gedaan hebben. En ze zullen beseffen, het is recht, want God is heilig. God zal de eer ontvangen en hij zal het laatste woord hebben in het leven van elk mens. Want hij is heilig. Hij is in volmaakte liefde, volkomen rechtvaardigheid, goedheid. De drie enige God is heilig, 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 heilig. Is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid en zijn heiligheid vol. En omdat hij heilig is, moet hij bezongen worden. moet hij bezongen worden. Dat is hoger dan spreken. Wanneer we onze gedachten niet meer in woorden kunnen uitdrukken, dan gaat een mens zingen. En daarom werd in de synagoge en in de tempel werd gezongen al duizenden jaren. En daarom wordt er in de kerk, in de christelijke kerk, al duizenden jaren gezongen van de vroegste begin af. Gij woont onder de lofzangen Israëls. De kerk bezingt zijn lof. Waarom? Omdat hij heilig is. De heidenen hadden hun goden, maar hun goden waren corrupt. En ze waren immoreel en ze waren wreed en ze waren onberekenbaar. Maar de God van Israël, de God van de Heer Jezus Christus, is heilig, zuiver. En daarom is de vreugde van zijn volk om hun goede God te zingen en lof te zingen. En daarom zingen we ook in de kerk. En daarom behoren we ook mee te zingen. Maar we zingen niet voor een mens. We zingen voor God als de heilige engelen die nooit enig zonde gedaan hebben. Als zij zingen. En als de verloste schaar in de hemel zal zingen. Hoe moeten wij dan niet zingen, die Gods goedheid ervaren terwijl we zondigen tegen God? Daarom moeten we zingen, meezingen, jong en oud. Want hij troont op de lofzangen van Israël. Hij wordt geëerd door de lofzangen van de kerk. Want gij zijt heilig. Wonende onder de lofzangen Israëls. En dan mogen we ook vragen of wij iets kennen van die heiligheid. Want als de Heer Jezus hier belijdt, doch gij zijt heilig, hoe staat het in ons leven? Want in 1 Petrus 1 vers 16, dat weet u toch wel, die tekst. Zijt heilig, want ik ben heilig. Zijt heilig. Wat betekent dat, heilig? Dat betekent toegewijd aan God. Gericht op God in heel uw leven. En Hebreeën 12 vers 10 wijst ons erop dat de Heere ook zijn volk kastijdt. Er komen soms slagen, er komen soms moeite, er komen soms dagen van strijd. Hij kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid deelachtig zouden worden. Dat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Dat de Heere zijn volk brengt onder beproevingen en verdrukkingen. Opdat zij gaan vluchten tot hem, meer uit het geloof gaan leven, de nochtans van het geloof. En dat ze toch op God gaan hopen, al lijkt alles tegen hen. En zo brengen ze vrucht voort van geloof, van ootmoed, van toegenegenheid, van afhankelijkheid. En daarom zijn de kastijdingen in het leven niet nutteloos, maar de Heere gebruikt dat om zijn volk Gods heiligheid deelachtig te maken. Maar dat ziet u niet tijdens die verdrukkingen. Dan is alles bitter. Dan wou u van verlost wezen. En zo was met de Heere Jezus zelf ook. Hij zag ook niets dan ellende om zich heen. Hij was van alle kanten benauwd aan het kruis. Maar te midden van dat alles beleed hij het toch. Gij zijt heilig. En zo mag een kind van God, aangevallen van alle zijden, in de benauwdheid zitten. En dat hij zich voortsleept. En dat hij niet ziet van Gods goedheid. Mag hij zeggen te midden van de verdrukkingen, doch gij zijt heilig. Zo wordt God geprezen te midden van de verdrukkingen. Zo wordt de Heere aanbevolen. En zo wordt u dichter aan de Heere verbonden. En zo bent u bezig de voetstappen van Christus te drukken. En zo zult u ook zijn gunst en zijn ontferming ervaren. Kent u hier iets van? Te midden van de strijd. Erkennend, gij zijt goed. Geloofd zij uw grote naam. U moet geëerd worden in mijn leven, Heere. Daar gaat nou alles om. Maar als we dat nou niet kennen. Als dit nou maar vreemd is voor ons. Dat gericht zijn op de Heere. Het gericht zijn op zijn eer en het jagen naar God en naar zijn eer. En als we dat verlangen nou niet kennen om dichter aan God verbonden te worden. En als de liefde God ons niet uitdrijft om hem meer en meer te willen kennen. Wat laat dat zien? Dat laat zien dat u hem niet eens kent. Dat u zijn liefde niet in uw hart woont. En dat laat zien dat u niet op God gericht bent. En dan behoort u ook hem niet toe. Dan leeft u nog voor uzelf en voor de wereld. En dan begeeft u wat lippendienst aan de Heere. Maar verder, u leeft voor uzelf. U jaagt er niet naar. Om hem te mogen kennen en meer te leren kennen. De liefde Gods drijft u niet voort. Kijk, dat laat zien dat u hem niet kent. Dat laat zien dat u onbekeerd bent. In de evangelie, als mensen tot bekering kwamen of verlost waren, dan willen ze één ding. Mag ik bij u blijven, Heere? En dan zegt de Heere tegen die bezetene van Gadara, nee, ga naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. Hij moet daar een getuige zijn. En dat deed hij, ging rondom dat Cappadocië, dan maar vertellen. Maar ze willen allemaal achter de Heer Jezus aan. En als u dat niet kent, dat laat zien dat u hem niet bekent in uw leven. Ach, val dan op uw knieën voor hem neer. En vraag de Heere om uw ogen te openen, dat u de werkelijkheid mag zien van uw leven, dat u nog verloren ligt, dat u nog buiten hem leeft. En besef dat u geen borg hebt voor uw ziel. Zo kunt u niet sterven, maar zo kunt u ook niet leven. Zo hebt u maar een ellendig, miserabel leven. Beleid voor hem uw zondaarsnood. En smeek hem om zijn geest. Om uw leven te vernieuwen. Nou, we zien de belijdenis van de Heer Jezus. Maar nou zien we ook zijn tegenstelling. Want de tekst gaat verder. En dan zien we een verbazende tegenstelling. En dat wordt ook steeds weer herhaald. In de versen 5 en 6. En dan geeft het aan dat de vaderen van Israël, de vromen, dat zij op God vertrouwd hebben. In vers 5, daar leest u, het staat twee keer. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd. En dan in vers 6. Tot u hebben zij geroepen. En op u hebben zij vertrouwd. Er staat in totaal vier keer. En dan leest u ook hoe de Heere zich over hen ontfermd heeft. Hoe de Heer hen uitkomst gegeven heeft. Vers 5. Ge hebt hen uitgeholpen. Vers 6. Ze zijn uitgered. Ze zijn niet beschaamd geworden. Zo staat het er drie keer. En er staat met nadruk. De vaderen hebben op u vertrouwd. Hebben u aangeroepen. U hebt hen uitgered. En dan denken we aan Abraham. Die geroepen heeft tot God. En Jacob vanuit zijn nood. En Jozef vanuit die put. En vanuit de gevangenis. En en Mozes die geroepen heeft en Jozua die geroepen heeft. En gaat u maar door. Allemaal hebben ze geroepen uit onmogelijke situaties tot de Heere. En de Heere redde hem, gaf hen uitkomst keer op keer op keer. Hoe vaak is David niet gered uit zijn noden? En wat houdt nou deze voorbeelden in? Nou, daar kunnen we moed uit scheppen. Stel u voor, er is een schip en dat schip dat zeilt nog op zeilen. De zeilen zijn kapot en de mast is gebroken en het roer is kapot. En er doemen rotsen aan. Wat een verschrikkelijke situatie. Waarschijnlijk zou iedereen daar verdrinken met man en muis in die vreselijke storm. Maar dan zegt de kapitein, oh, daar heb ik wel eens vaker meegemaakt. Nee, hier komen we wel uit hoor. Kijk, we gaan dit en dit doen. Nou, dan hebben mensen moed. Ze putten moed daaruit. En wanneer wij die voorbeelden in de schrift zien van mensen die geroepen hebben tot de Heere en ze zijn verhoord geworden, daar putten we moed uit. En dat spreekt de Heere Jezus hieruit. Zij hebben geroepen en zijn verhoord. Maar dan zegt de Heere Jezus, wat ik nu moet meemaken, hebben zij nooit meegemaakt. Want de Heere Jezus werd toen niet verhoord. En hij werd niet uitgered. En hij werd wel beschaamd. Hij moet doormaken wat Abraham, Isaac en Jacob nooit hebben meegemaakt. Want hij moet betalen voor de zonden van Abraham, Isaac en Jacob. Hij moet betalen voor de zonden van David. Want wanneer de Heere Jezus beseft hoe God anderen heeft uitgered en hoe God hem niet zal uitredden. Dat hij eerst alles moet betalen tot de laatste penning toe. Hij moet eerst door die diepte van de hel heen gaan. Hij moet de schuld van zijn volk dragen. Dan geldt het van hem in vers 7. Maar ik ben een worm. En geen man. Ik ben een smaad van mensen. Ik ben veracht van het volk. Zij zijn uitgeholpen, uitgered. Maar ik ben een worm. En wat is nou een worm? Als je nou praat over een paard. Ja, dat is nog eens een beest. Of een goede koe. Of een stier. Of een nachtegaal. Of een havik, of een mooie hond. Nou, daar hebben we nog wel een zekere, ja, dat vinden we wel mooi. Misschien wel een zekere achting ervoor. Maar een worm, daar loop je zo overheen. Daar heeft niemand achting voor. En zo werd de Heere Jezus versmaad. En veracht. Zie hoe de borg lijdt. Hij heeft niemand meer. Hij is naakt aan het kruis geslagen. En ze kijken allemaal naar hem. In zijn vreselijk bebloed lichaam. Hij is geworden tot een bespotting van de mensen. Hij hangt daar tussen hemel en aarde. Met zo'n bordje boven zijn hoofd. Deze is de koning der Joden. Rex Judaoren. Het is een bespotting. De aarde wil hem niet meer dragen en de hemel wil hem niet. Hij hangt daar tussenin. Zijn God antwoordt niet. Zijn God hoort hem niet. Want Christus moet de straf van zijn volk betalen. Daar hoorden u en ik te hangen. En nou is er niets meer geheel aan hem. Geslagen, bebloed, uitgemergeld in de godsverlatenheid. En hier spreekt de Heere Jezus over zijn menselijke natuur. Na zijn mensheid voelt hij zich overweldigd als een worm die verpletterd wordt. Zo zwak is hij geworden. Na zijn mensheid is hij aan het vergaan. En wat de Heere Jezus hier zegt is geen overdrijving. Het is werkelijkheid. Zijn krachten bezwijken. En wij beseffen dat zo weinig. We begrijpen het niet. We lezen het wel dat apostel Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 7. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf tot niet gemaakt. Maar dat begrijpen we niet en we lezen maar gauw door. Maar ook dit behoort tot de Godsopenbaring aan ons. Hij heeft zichzelf vernietigd. En hier ziet u wat het betekent. Ik ben geen man, ik ben een worm. Een smaad van mensen. Veracht van het volk. Zie hoe groot zijn zelfverloochening is. Zie hoe groot zijn liefde is voor zijn ellendig volk. Wat al zijn wetten verbroken heeft. Zie hem lijden, van hem geld. Wat we lezen in Klaagliederen 1 vers 12. Schouwt het aan en ziet. Of er een smart zij, gelijk mijn smart, die mij aangedaan is. De Heer Jezus heeft zichzelf vernietigd. En als Hij zichzelf zo vernietigd heeft, hoe moeten wij ons voor God verootmoedigen? Wij hebben tegen God gezondigd. Daarom moet Hij nu zo vreselijk lijden. Wij hebben tegen God opgestaan. Daarom moet Hij zo verschrikkelijk vernietigd worden. Dat was de enige weg waarlangs zondaren verzoend konden worden met God. Dat was de enige weg waarlangs zondaren bekeerd konden worden. Hij als een worm, omdat dit mijn beeld is. Want door de zonde ben ik verachtelijk. Ben ik versmaad. En ben ik in de ogen van God totaal verachtelijk, afzichtelijk. En behoor ik weggestoten te worden en vertreden te worden. Omdat ik mezelf op de aarde geworpen heb als een worm. Door mijn schanddaden. En daarom is Christus hier als een worm in de plaats van zijn volk. En als Hij dat gedaan heeft, hoe moeten wij ons dan niet verootmoedigen voor Hem? En als we dat weigeren en we dat niet willen, dan vertrappen we het bloed van de Heere Jezus. Als we ons niet willen verootmoedigen voor Hem, dan zijn we dubbel zondig, dubbel schuldig. We hebben al zijn geboden gezondigd, overtreden. En we hebben ook nog dan zijn bloed onrein geacht. Ach, laat dat niemand van ons gebeuren. Laten we ons diep verootmoedigen. En laten we zeggen, ik heb gezondigd, Heere. En daarom moest u zo lijden. Bekeer mij, Heere, tot u. Neemt u mijn leven over. En doet u maar met mij wat goed is in uw heilige ogen. Maar leer mij naar uw wil te handelen. Vergeef mijn schuld, want die is groot. Zo groot dat u ervoor moest lijden als een worm. Waar ik had moeten liggen voor eeuwig. U, mijn rechter, ziet naar mij om in genade. O, leer mij toch te luisteren. Leer mij uw liefde hebben. Leer mij mezelf verootmoedigen voor u. En dan ook onszelf verootmoedigen ten opzichte van elkaar. Dan ook ten opzichte van elkaar de minste willen zijn. En ook onrecht dragen. Ook van elkaar. Waarom? Om Christus wil. Daarom. Omdat Hij mijn onrecht verdragen heeft. omdat hij de diepte is ingegaan. En daarom moet ik me ook verootmoedigen, ook voor de ander. En met Paulus zeggen, ik ben toch de voornaamste der zondaren. Dan word ik klein, zo klein. Maar dan zegt de Heere tegen dat volk dat zo klein geworden is. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. Ik help u, spreekt de Heere. En uw verlosser is de heilige Israëls. Amen. Zingen wij Psalm 5, de versen 1 en 2. Psalm 5, versen 1 en 2. Bidden en danken. Heer in de hemel, we hebben geprobeerd na te denken over dit diepe lijden, wat wij niet kunnen peilen, zo diep, zo groot, maar ook zo rijk voor ons, Heere, maar zo arm voor U, maar zo heerlijk voor ons. Zo hebt u uzelf overgegeven voor uw bruidsgemeente. Maar dan moet uw bruidsgemeente u toch ook lief hebben. En dan moeten we ons toch onder zo'n aanbod van liefde toch diep verootmoedigen voor u. En ook voor elkaar. Heere God, leer het ons. Wil de naprediker op uw eigen woord zijn. Wil in het midden van onze gemeente werken tot behoud, tot leven, tot bescherming, tot verlossing. Heere, gedenk ons, ook deze middag verder en deze avond, geef dat we weer samen mogen komen in uw huis. Hoor ons bidden om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Zingen we Psalm 48, het vierde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.